In het kerkelijke spraakgebruik, gemeente, zijn er van die uitdrukkingen die over het algemeen buiten de kerk niet verstaan worden, maar waar velen in de kerk toch zich wel iets bij kunnen voorstellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking: onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. Of, dat lijkt er wel wat op, onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden. Mooie uitdrukkingen. Sprekende uitdrukkingen. Uitdrukkingen waarvan verschillende hier in de kerk ook ongetwijfeld zullen zeggen: ja, zo is het. Maar tegelijkertijd zijn het geen gemakkelijke uitdrukkingen. En we moeten maar niet al te gemakkelijk zeggen: ja, zo is het. Want voordat wij mensen ontdekken dat onze onmogelijkheden Gods mogelijkheden zijn, is het wel nodig dat we iets van die onmogelijkheid bij onszelf hebben ontdekt. En om te ontdekken dat onze verlegenheden Gods gelegenheden zijn, is het wel nodig dat we iets van die verlegenheid hebben leren kennen. Die verlegenheid van een mens die met lege handen staat en die zegt: nou, zou ik niet meer weten hoe het verder moet. Juist dan, daar waar de mens op die plaats komt waar hij zegt: ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Daar wordt het verstaan. Maar wat heeft de Heere, laten we dat meteen aan het begin maar heel eerlijk tegen elkaar zeggen, vaak een werk aan ons voordat we op die plek zijn waar ik niks anders meer over heb dan alleen maar: ik wacht. Niet in de houding van een leidelijk kerkmens, maar in die hoogste activiteit die ten diepste geloofsactiviteit is. Van uitzien. Van hopen. Van vastheid vinden. Buiten mijzelf. Het is die les, gemeente, die ook vader Abraham, de vader van alle gelovigen, heeft moeten leren. En het is juist in ons teksthoofdstuk dat de Heere dat onderwijs aan Abraham en aan zijn vrouw Sarai geeft. In die hele wonderlijke geschiedenis waarin ook Hagar een rol speelt. Wanneer we daar samen vanavond naar mogen gaan luisteren, gemeente, dan mogen we om te beginnen wel tegen elkaar zeggen: het is wel een heel merkwaardige geschiedenis die onze aandacht vraagt. Aan de ene kant, en u vergeeft me dat hopelijk wel als het een beetje platvloers klinkt, aan de ene kant ben je bijna geneigd om te denken aan een of ander goedkoop romannetje. Dat je al lezende brengt tot een gniffelen van een mens die een beetje zijn schouders ophaalt over een oude man die een slippertje maakt met een jonge vrouw. Is dat dan toch een stof voor een preek? Het zou best kunnen zijn, als we erover nadenken, de meesten van ons kennen deze geschiedenis natuurlijk uit de treuren en daar zijn we er wat aan gewend dat dat in de Bijbel staat. Maar het zou best kunnen zijn, als we er vanavond over nadenken, dat we dan ineens zeggen: staat dat er van Abraham? Dat valt me van die man toch wel tegen. En misschien dat er wel iemand hier in de kerk is die zegt: je ziet toch maar weer dat ook zo'n vader der gelovigen maar een gewoon mens is. Misschien dat dat voor deze of geen hier in de kerk dan tegelijkertijd geruststellend is. Alleen, dan moet ik die rust u met één benemen. Want wij lezen op geen enkele manier hier dat er bij Abraham ook maar iets is geweest van een seksueel begeren naar een jonge vrouw. Abraham zoekt het ook niet. Het is Sara die hem op dat spoor zet, zijn eigen vrouw notabene. En bovendien, het gaat helemaal niet om de relatie tussen Abraham en die vrouw. Het gaat in dat alles om de geboorte van die zoon die God beloofd heeft aan Abraham en Sara te zullen geven. De erfgenaam van de belofte. De volgende stamvader van het volk van het verbond Israël, dat straks dat land zal bezitten in een erfelijke bezitting als een gave van de Heere. Dat is het eerste wat ik moet zeggen. Het heeft niks te maken met een of ander goedkoop romannetje wat we hier vanavond lezen. En het volgende wat ik dan moet zeggen, gemeente, dat is, we kunnen misschien wel denken dat het een hele gemakkelijke toepassing vanavond wordt. Een toepassing waarin we samen heel gemakkelijk aan het begin van deze dienst meteen maar constateren, wat Abraham hier doet, dat mag natuurlijk niet. Want dat is buitenechtelijke omgang met iemand in seksuele gemeenschap. Nou, u weet, onze synode heeft pas nog weer in een bepaald verband uitgesproken dat elke geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk om in strijd is met de schriften en dus zonde moet worden genoemd. Daar kun je dus wat dat betreft heel gewoon mee klaar zijn. En bovendien, als je dan wat nader kijkt en je ziet dat het hier uiteindelijk gaat om de oplossing van de kinderloosheid die Abraham en Sara teisterde, dan kunnen we ook zeggen dat het op grond van de schriften een verkeerd zoeken is van een oplossing voor die kinderloosheid. Want wat ze hier doen, dat noemen wij met een modern woord toch eigenlijk een draagmoederschap uitzoeken. Een vrouw die een kind onder haar hart draagt met de bedoeling dat dat straks het kind zal zijn van een paar anderen. Of misschien, zoals je dat vandaag ook wel tegenkomt, dat er in de vorm van donorinseminatie gezocht wordt naar een oplossing van het probleem van de kinderloosheid. En als je dan nog wat verder kijkt, dan kun je ook alvast tegen elkaar zeggen, wat een afschuwelijke manier van misbruik van iemand anders is dat. Dat het lichaam van een jonge vrouw, want dat is Hagar ongetwijfeld geweest, gebruikt wordt zonder dat er aan haar om toestemming wordt gevraagd. Hagar wordt genomen. Ze wordt aan Abraham gegeven. Ze wordt zwanger. Maar het zijn allemaal passieve werkwoordsvormen die duidelijk maken, deze vrouw heeft in dit opzicht niks te zeggen. Nog wat instemming betreft, nog wat bezwaren betreft. En als we op die manier onze tekst lezen, gemeente, dan is dat natuurlijk allemaal waar en dan kunnen we ook tegen elkaar zeggen, het gaat vanavond om echt actuele zaken en het is goed dat die ook wel genoemd worden. En misschien dat er dan een enkeling hier in de kerk zit die een beetje ongemakkelijk zit te draaien, omdat hij zich ontdekt en aangesproken weet. Maar dan stel ik mij voor, gemeente, dat de meesten hier in de kerk denken, de boodschap van vanavond die raakt mij persoonlijk niet. En dat vind je dan een geruststelling. En je vindt het misschien wel interessant om eens een keer over deze dingen te horen vanaf de preekstoel. Maar dan kan het ook zijn dat de mensen hier in de kerk zitten die denken, ik had vanavond wel thuis kunnen blijven, want ik ging naar de kerk in de hoop dat ik een woord voor mijn hart zou krijgen. En ik vrees dat dat vanavond gaat ontbreken. En dan blijft het erbij. En dan gaan we naar huis en dan zeggen we, ja ach, het is een interessant hoofdstuk wat we lezen, maar er zat nou eigenlijk geen boodschap voor ons in. En die boodschap die is er wel, gemeente, die boodschap is er terdege. En daarom nodig ik u uit vanavond om toch maar eerst samen met mij te luisteren naar wat de Heere hier door zijn geest tot ons te zeggen heeft. Het zou kunnen zijn dat het ons bewaart voor een goedkoop oordeel over anderen. Het zou ook kunnen zijn dat er vanavond in de kerk zitten die de kerk uitgaan en die zeggen, de Heere heeft me ontdekt aan mijzelf. En dat had ik vanuit dit hoofdstuk nou echt niet verwacht. Zullen we samen lezen? Dan beginnen we bij het begin van onze tekst, het begin van hoofdstuk 16. Het eerste woord eigenlijk alleen maar. Doch Sarai baarde Abraham als zijn huisvrouw niet. Doch Sarai. Waarom staat dat er zo? Wel, dan moet u letten op het verband, gemeente. En het verband dat is te vinden in het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat, en waar u ongetwijfeld bij de vorige bijbellezing bij bepaald bent geworden. En als u het zich herinnert, gemeente, dan weet u in dat 15e hoofdstuk van Genesis, daar vinden we machtige beloften van de Heere aan Abraham. Een belofte aan deze kinderloze man. Dat de Heere hem een zaad zal schenken dat talrijk is als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Een belofte die de Heere geeft aan deze man die als een vreemdeling woont in een vreemd land, maar die de belofte krijgt dat hij dit land zal ontvangen als een erfdeel van de Heere, om dat met zijn nageslacht erfelijk te bezitten. Belofte van een genadige God die Abraham heeft geroepen tot hiertoe. En die Abraham heeft geleid vanuit Ur der Chaldeeën via Haran naar dat land dat hij aan zijn nageslacht zal geven. Een belofte van een machtige God. In het verband van het vorige hoofdstuk kun je een beeld gebruiken als aanschouw ik uw hemel, het werk van uw handen, de maan en de sterren die gij bereid hebt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Toen Abraham naar die sterrenhemel keek, toen besefte hij, wat die God wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. De machtige, schepper van de einden van de aarde en van de hemelen erbij. Maar die God, die Abraham zulke heerlijke beloften gegeven heeft, dat is ook een God die de getrouwe is. En ook dat is gebleken in het vorige hoofdstuk, toen de Heere met Abraham zijn verbond oprichtte. En Abraham die dieren in stukken had gedeeld en een bloedstraat had gevormd, met de bedoeling dat naar oosters gebruik God en Abraham samen een verbond zouden sluiten. Maar u hebt het natuurlijk wel gehoord. Toen het erop aankwam, lag Abraham ernaast te slapen. En toen was het de Heere die in de gedaante van een rokende pot heen en weer ging over die bloedstraat. Het was geen verbond dat gesloten werd tussen God en Abraham, maar het was een verbond dat God met Abraham sloot, eenzijdig van zijn kant. Maar die God die betrouwbaar is en die niet liegen kan, die had dat gedaan daar op die bloedstraat waar bondelingen elkaar beloven. Het mogen met ons gaan zoals met die geslachte dieren in het bloed waarvan wij staan met onze voeten, als we niet nakomen wat we beloofd hebben. God stond daar als de getrouwe. Eigenlijk zei God tegen Abraham, ik ben geen God meer, als ik niet doe wat ik jou heb beloofd. En bovendien, God deed het alleen. Abraham zat ernaast. Hij kon er alleen maar naar kijken. Zo sluit God zijn verbond met mij. En voor Abraham waren dat heerlijke momenten geweest. En we lezen dan ook in dat vorige hoofdstuk dat Abraham geloofde in de Heere. En dat Abraham amen zei op het spreken van de Heere. En dat Abraham dat des te nadrukkelijker deed toen die beloften van de Heere verzekerd werden in die verbondsluiting met bloed van de dieren onder de voeten van de verbondsluiters. Als je dat op je hebt laten inwerken en u hebt daar natuurlijk de vorige keer het een en ander over gehoord en u bent naar huis gegaan en als u iets van de zielestemming van Abraham in die situatie u hebt ingedacht, dan heb u gedacht, Abraham die kwam zingen thuis. En die heeft daar thuis lopen zingen woorden die je later in de psalmen bent tegengekomen. Psalmen die in allerlei toonaarden elke keer weer zeggen, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Ik hoop op God. Ik verwacht hem meer dan wachters op de morgen verwachten. En zo zal Abraham dat ook tegen zijn vrouw Sarai hebben gezegd, want ze hebben de dingen best samen gedeeld. Sarai, God heeft het beloofd en hij doet wat hij beloofd heeft. Hij kan het doen, hij wil het doen, hij zal het ook zeker doen. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Je kunt je indenken dat die eerste periode na Genesis 15 voor Abraham en Sarai een heerlijke tijd is geweest. Een tijd van een paar mensen die vol vertrouwen op de Heere hun weg gingen. Mensen die tegen elkaar zullen hebben gezegd, nou zullen we nooit meer twijfelen aan wat die God zegt. Nou zullen we nooit meer kleingelovig zijn ten opzichte van zijn spreken. En eigenlijk hoop ik dat er dan vanavond hier mensen in de kerk zitten die zeggen, dominee, zo'n situatie die ken ik. Zo'n situatie dat ik thuis kwam uit de kerk toen mijn hart zo geraakt werd en toen de Heere zo persoonlijk tegen me sprak dat ik het gevoel had dat ik alleen in de kerk zat en dat er een boodschap voor mijzelf was, een boodschap van die God die van geen wankelen weet. Een boodschap die me doet zingen. Mijn ziel, vertrouw op hem. In smart, in nood, in duisternis, in aanvechting, vertrouw op hem. Hij zal het maken. Maar als u zulke situaties in uw leven kent, dan weet u ook wel dat het na die tijd zo ineens maar eens weer heel anders kan zijn. En dat de werkelijkheid van je leven zomaar weer op je af kan komen. Eerst dacht je, het kan nooit meer stuk. De Heere maakt het goed. Ik zal er nooit meer aan twijfelen. Maar dan komt die werkelijkheid. De eerste woorden van Genesis 16. Doch Sarai baarde hem niet. Uit de manier waarop dat daar beschreven staat krijgen we de indruk dat Sarai, ondanks haar hoge leeftijd, de overgang nog niet gepasseerd was. Het wordt heel anders beschreven wanneer we in Genesis 18 opnieuw over die situatie lezen. En dan zijn we 13 jaar verder in de geschiedenis van Abraham en Sarai. En daar staat het, had Sarai opgehouden te gaan naar de wijze van de vrouw. Zoals wij dat vandaag heel eenvoudig zouden zeggen. Ze werd niet meer ongesteld. Maar in onze tekst, al ligt dat dan nog anders, dan is Abraham inmiddels al wel 85 jaar en dan is Sarai al wel 76 jaar. Dat lezen we immers aan het slot van ons teksthoofdstuk. En als deze dingen geschieden, dan is het inmiddels al wel 10 jaar geleden dat Abraham en Sarai uit Haran zijn vertrokken. En dan zullen we het maar niet hebben over de vraag hoe lang het al geleden is dat ze uit Ur der Chaldeeën, hun vaderstad, zijn vertrokken. En dan is er nog nooit iets veranderd vergeleken met het begin van de geschiedenis van Abraham, als in hoofdstuk 11 vers 30 staat. Sarai was onvruchtbaar. Ze had geen kind. Nou, we kennen elkaar niet zo goed, maar er zitten natuurlijk hier vanavond ook mensen in de kerk die die situatie zich maar al te goed kunnen indenken. Die weten wat dat is als je trouwt en je verlangt erna dat je vader en moeder mag worden. En maand na maand wordt het een teleurstelling. En jaar na jaar moet je tegen elkaar zeggen, het is nog weer niet gebeurd. En soms is er dan eventjes een opflikkering van de hoop en dan is er even iets wat erop lijkt te wijzen dat er toch een kindje verwacht mag worden, maar dan gaat het weer mis. En zo gebeurt langzamerhand in je leven, wat ook ergens in de Bijbel staat, de uitgestelde hoop krenkt het hart. Kijk, en u moet maar rekenen, toen Abraham dat gebeuren van Genesis 15 had meegemaakt, gemeente, toen was de hoop heel sterk herleefd. En u moet maar rekenen dat vanaf die tijd Abraham en Sarai te meer hun knieën hebben gebogen en de Heere hebben gesmeekt om de vervulling van die belofte. Heere, u hebt het toch gezegd dat u een zoon zou geven? Maar wat hielp het? Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. En nou vraag ik, gemeente, is er iemand hier in de kerk die Abraham en Sarai daarover lastig durft vallen en hard durft te oordelen? Als er hier in de kerk zitten die ervaring hebben van maand in maand uit, jaar in jaar uit, die verwachting die hoe langer hoe meer teleurgesteld wordt. En die dus vanuit hun eigen levenservaring weten wat het betekent als dat in je leven gebeurt. En die de zelfkennis hebben om te weten hoe je daarop reageert als man en vrouw die zo vurig begeren om te krijgen wat anderen in overvloed krijgen. En dat niet alleen op het gebied van het vader en moeder worden, maar op een ander gebied dat de Heere beloften heeft gegeven. Soms hele duidelijke beloften, soms hele persoonlijke beloften, waarvan je toch de overtuiging had, die heeft de Heere heel persoonlijk aan mij gegeven. En je hebt erop gepleit en je hebt erom gebeden en je hebt er naar uitgezien en je hebt gewacht. En ondertussen word je ouder. En ondertussen komt er het moment dat je tegen elkaar zegt, waar wachten we nou eigenlijk nog op? Dan zegt nou zelf, gemeente, tegen de tijd dat je naar een verzorgingshuis moet, dan maak je het niet mee dat er naast dat verzorgingshuis nog een kraamkliniek wordt gebouwd. Want die twee dingen die horen niet bij elkaar. Wat bidt u eigenlijk om? De Heer heeft het beloofd. Ja, maar zeggen mensen dan soms, je moet ook nuchter blijven en je moet ook je verstand gebruiken. En misschien zijn er onder ons ook wel, die in zo'n geval, zeker ten opzichte van een ander, soms van die hele vrome woorden en gedachten uit. Misschien heeft iemand dat ook wel eens tegen u gezegd. God kan het wel beloofd hebben, maar God is vrij. Hij is de soevereine God. Hij is niet aan jou verplicht. Je moet God vrij laten. En dat zijn dan mensen die kennelijk er nog nooit iets van begrepen hebben, dat de Heere zichzelf er ook aan verbindt om zijn beloften genadig te vervullen. En dat je tekort doet aan de waarachtigheid en aan de betrouwbaarheid van de Heere, wanneer je op die manier zegt, je moet God vrij laten. Maar weet u daarvan, gemeente? Weet u ervan in uw leven dat die gedachte naar boven komt, bidden dat helpt ook al niks. Is hier weer iemand in wiens levensboek dat woordje doch ook staat? Doch. Dan zijn er heerlijke, grote, dierbare beloften van de Heere. En je hebt toch echt wel eens de overtuiging gehad dat die belofte ook voor jou was? Maar. En dan komt er een moment dat je er zelfs niet meer om kunt bidden. Ik zeg nou zelf, gemeente, is dat niet heel menselijk, heel begrijpelijk? Zit er vanavond niet iemand hier in de kerk die zegt, wat komt dit woord nou naar mij toe? En weet u wat dan ook menselijk is? Dan gaan wij mensen erover zitten praktiseren of het misschien ook op een andere manier kan. En zo doet Sarai het ook. Ach, zegt u die Sarai. Ook niet zoveel bijzonders geweest met dat mens. Dat zou ik niet te hard zeggen, gemeente. Want als u meent dat het met Sarai niet veel bijzonders is geweest, dan heb u de schrift tegen. De schriften die in Hebreeën 11 in de galerij van de geloofshelden ook een plaats voor Sarai hebben ingeruimd. Door het geloof heeft ook Sarai kracht gekregen om zaad te geven en heeft ze gebaard boven de tijd van haar ouderdom, lees ik daar. En waarom? Omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd heeft. De schriften zeggen ons, Sarai was een gelovige vrouw. Ze was niet alleen de vrouw van een gelovige, want als er op aankomt heb je er niks aan. Je kan het met het geloof van je man of van je vrouw immers niet doen in de poorten van de eeuwigheid. Maar ze was zelf ook een gelovige vrouw. En dat blijkt nou in deze geschiedenis. Hè, zegt u? In deze geschiedenis? Ja, gemeente. Moet u maar eens kijken. Want dan lees ik met u verder. Dan lees ik in het tweede vers wat Sarai tegen Abraham zegt. De Heere heeft mij toegesloten. Dat is wat. Dat was toen nog erger dan dat het vandaag de dag is. Omdat het krijgen van een kind ook te maken had met het uitzicht naar de Messias die eens komen zou. Maar Sarah zegt, het is het werk van God dat ik geen kinderen krijg. En merkt u wel dat ze dan niet opstandig is? Merkt u wel dat ze het dan niet met God eens is? Dat ze niks heeft van die vrouw van Job, om maar een voorbeeld uit de Bijbel te noemen, die tegen haar man zegt in die verschrikkelijke situatie, zeg God vaarwel, zegen God en sterf. Integendeel, Sarai gelooft de belofte dat Abraham een zoon zal krijgen. En dan moet u er eens op letten, gemeente, hoe ze zichzelf daarbij helemaal wegcijfert. Net zoals ze dat in Egypte gedaan had. Ten behoeve van Abraham en ten behoeve van de belofte van God aan Abraham. Want dat is niet niks, gemeente. En als het goed is, dan verstaat u dat wel. Als je een goed huwelijk hebt en als je als vrouw tegen je man zegt: man, neem maar een ander. Dat is toch voor een vrouw die van haar man houdt een onverdraaglijke gedachte, dat haar man straks gemeenschap heeft met een andere vrouw, dat hij met die andere vrouw naar bed gaat. Maar waarom zegt Sarai dit? Ze gunt Abraham die zoon. En ze ziet uit naar de vervulling van de belofte die de Heere aan Abraham gegeven heeft. In grote zelfverloochening zegt ze: Abraham, ik heb erover gedacht, maar ik heb een slavin, Hagar. De Egyptische. Misschien is het een geschenk geweest van de farao toen die Sarai moest laten gaan, dat hij dit meisje aan haar heeft meegegeven als een verzoonlijke slavin. Neem haar. Misschien zal zij je een kind geven. Ja, maar. Nee, dan moet u echt even wachten, gemeente. Dan moet u echt luisteren. Want de Heere die had wel beloofd dat hij een erfgenaam zou geven aan Abraham, die uit Abraham voortkomen zou. Dat wilde dus zeggen dat het niet Lot was, die neef die met hen was meegetrokken, maar die uiteindelijk het veld moest ruimen. En dat wil ook zeggen dat het niet die Eliezer was, die huisknecht, die getrouw was in alles, maar die uiteindelijk toch een vreemde was. Maar de Heere heeft tot op dit ogenblik nergens gezegd dat het gaat om een zoon die een zoon is van Abraham en Sarai. Dus wat zegt Sarai uiteindelijk in deze beginverse van dit hoofdstuk? Sarai zegt: misschien moet ik wel aan de kant. Gemeente, daar kun je diep respect voor hebben. Dat je jezelf ervoor over hebt dat Gods belofte vervuld wordt in het leven van de ander. Ja, maar, zegt iemand weer, nee, nog eventjes wachten. Wat Sarah voorstelde was in die tijd een hele normale gang van zaken. Wij weten dat uit de wetboeken van Hammurabi. Een koning in het Tweestromenland die een enorme bibliotheek heeft nagelaten en een geweldige wetgeving die alle omstandigheden ook van het dagelijkse leven omschrijft. En een van de dingen die je in die wet leest, dat is dat een man, wanneer hij een vrouw heeft die onvruchtbaar blijkt te zijn, zaad mag verwekken bij een slavin die hij van die vrouw krijgt, en die dan in plaats van de vrouw dat kind ter wereld brengt. En dat is de situatie aan het begin van ons teksthoofdstuk, gemeente. En zegt u nou maar wat u ervan vindt. Of nee, mag ik u eerst vragen om een antwoord op deze vraag. Vindt u het niet moeilijk om na zo'n hele tijd van wachten niet zelf te handelen? Abraham die was tenslotte 85 en Sarai die was tenslotte 76. Vindt u het niet moeilijk, gemeente, om het van de Heere alleen te verwachten en te hopen op zijn woord alleen? Als je 10 jaar geleden een belofte van de Heere hebt gekregen en je ziet er na 10 jaar nog niks van dat die belofte in vervulling gaat. En je moet in tegendeel zeggen dat alles tegen die vervulling van de belofte lijkt te getuigen. Zeggen wij het dan niet al veel eerder vaak, gemeente? De Heere heeft het wel beloofd. Maar... als je nou ziek bent en je hebt gebeden om genezing te worden en er blijkt niks te helpen. En dan zegt er iemand, als ik jou was, dan zou ik eens een keer een andere weg proberen te vinden. Dan zou ik eens naar die hypnotiseur gaan. Of dan zou ik eens naar die magnetiseur gaan. Of dan zou ik eens naar die iroscopist gaan of naar die paragnost. Ik weet er wel eentje voor je, die zelf ook echt een vrome christen is. Hij bidt met zijn patiënten en hij zegt ook dat hij de kracht van de Heere krijgt. Ja, zegt het woord er niet van, dat toch niet de weg van de Heere is. Je kan het toch proberen. En als je kind afdwaalt, dat er dan een moment komt dat je er niet meer voor kunt bidden. Misschien formeel nog wel, maar eigenlijk geloof je er niet meer in dat het nog in vervulling zal gaan. En zitten er hier ook niet gemeenten die, als het om de zonde in dit handelen gaat, net zo redeneren als Sarai? Want als Abraham misschien wel geprotesteerd heeft, aanvankelijk heeft Sarai gezegd, ja, maar er staat in de wet van Hammurabi dat het mag. Iedereen doet het in zo'n situatie. Hebben wij die neiging ook niet gemeend in onze situatie? Ik denk aan die vader, jaren geleden al, in een van mijn vorige gemeenten. Hij had een dochter die wilde met een vriend naar vakantie gaan naar Griekenland. Dus had ook gezegd, in de tent dan zullen we best eens met elkaar naar bed gaan. En ze had alvast bij de dokter ter voorbereiding de anticonceptiemiddelen meegenomen. En toen we daar een gesprek over kregen, toen keek die vader, een trouw kerklid, meelevend in alles, die keek mij stom verbaasd aan. En die zegt, dominee, je bent toch wel een mens van deze tijd, iedereen doet dat vandaag. Vroeger mocht dat niet, vroeger kon het ook niet op die manier, maar vandaag kan dat toch. Nou zeg het nou eens. Of moet ik u vragen, wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Ook ben het met u eens hoor, het is een wat wonderlijke geschiedenis in onze ogen. Maar komt het niet dichtbij? Is het niet heel erg herkenbaar? Ondanks het feit dat wij in een andere cultuur leven. En is het ook niet heel erg ontdekkend, want al is het dan heel menselijk en heel begrijpelijk wat die Sarai wil. Het is wel een zijweg. Een weg van een mens, een weg van het vlees dat door het kwade licht verrast wordt. En dat vlees, dat moet gekruisigd worden, is het niet waar? Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En daarom, gemeente, al is het aan de ene kant een heel menselijk verhaal wat we hier lezen. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, hier is sprake van een vleeselijke weg die door de schrift zonde wordt genoemd. Er zijn twee kleine trekjes in onze tekst die een rood lampje doen branden. Dat begint al in vers 1. Dat woordje doch hebben we al gezien, hè? Doch Sarai baarde niet. Maar dan volgt er wat op. Zij had een slavin. Weet u wat ik nou zo graag gezien had, gemeente? En dan moet u dat ook maar op uzelf betrekken, in welke situatie dan ook. Ik zou zo graag gezien hebben dat er na de eerste helft van die zin een punt had gestaan. Doch Sarai, Abrams huisvrouw, baarde hem niet. Punt! Want dan waren deze mensen geweest op de plek waar ze moesten komen. Maar wat staat er? Zij had een slavin. Nou, daar heb je nou de narigheid, gemeente, met heel veel kerkmensen. Dat er geen punt staat, maar dat je dan zelf nog wat hebt. En dat je zelf nog wat kunt. En dat je zelf nog wel een weg weet te vinden. Sarai is met zichzelf nog niet aan het eind, gemeente. En een mens die met zichzelf niet aan het einde is, die leeft niet van genade alleen. Die leeft niet op genade alleen. Dat zie je bij de verloren zoon. Zelfs als hij alles heeft doorgebracht dat zijn vader hem had meegegeven. Als zijn hele portemonnee leeg is en zijn hele bezit is er doorgejaagd, dan staat hij nog niet aan het einde. Maar dan gaat hij naar de mensen van het land om zich te verhuren als varkenshoeder. En wanneer verandert het? Als hij daar achter de varkens zit, dat niemand ziet, dat niemand hem zelfs maar een hap varkensvoer te eten geeft, zodat hij dreigt dood te gaan van de honger. Toen kwam hij tot zichzelf, gemeente. Wanneer? Toen hij merkte, ik ben bezig dood te gaan. Toen hij merkte, nou weet ik zelf geen uitweg meer. Maar dat is het probleem, gemeente, met ons mensen, juist ook met ons kerkmensen, dat we maar zo niet aan het eind zijn. Aan het eind met onszelf. Dat is het probleem van de fariseeën geweest. Wij zijn Abraham's zaad. Dat is het probleem geweest van Petrus, voordat hij de meester verloochende. En toen hij tegen de Heere zei, ik zal voor u strijden en desnoods zal ik voor u sterven. Het is een probleem geweest, gemeente, waarvan Paulus achteraf heeft gezegd, ik meen de goden een dienst te bewijzen. Die mensen hebben nog wat. Die mensen die kunnen nog wat. Nou, kijk nou eens naar jezelf. Kijk nou eens naar je handen. Heb je zelf nog wat? Kun je zelf nog wat? Er staat nog iets, gemeente, en dat vindt u in vers 2. Dat Sarai zegt, misschien zal ik uit die slavin gebouwd worden. Sarai die is gaan rekenen. Ze is gaan plus, ze is gaan midden. Misschien, als ik dit, of als ik dat. En weer zeg ik, lieve mensen, kijk eens naar jezelf. En ik zeg het ook tegen mijzelf. En zegt u, maar wat had ze dan moeten doen en wat had Abraham dan moeten doen? Wel, gemeente, je vindt een prachtig voorbeeld in de Bijbel van hoe Sarai had moeten handelen. Dan moet u eens even kijken naar die andere vrouw. Dat was een jonge vrouw. Maria. Dat meisje uit Nazareth dat de moeder zou worden van de Heer Jezus. Maria verkeerde eigenlijk in een soortgelijke situatie. Ze had geen man. Maar ze had wel de belofte van een zoon. En wat zegt Maria dan? Dan zegt Maria, hoe zal dat wezen? Hoort u wel? Ze kan het zelf niet bekijken. Ze weten zelf geen antwoord op hoe dat nou toch mogelijk is dat zij als een ongetrouwd meisje moeder zal worden van een kind. En ze gaat dan maar mee naar de Heere toe. Heere, hoe moet dat dan? En straks als de engel dat heeft toegelicht, dan zal ze zeggen, mij geschieden naar uw woord. Omdat die engel het heeft gezegd, geen woord van God zal krachteloos wezen. En geen ding zal bij God onmogelijk wezen. Dat is de weg, gemeente. Hoop, wachten, uitzien. Kijkt u maar naar de psalmen, daar ziet u de mensen op de geloofsweg. In plaats van op de zijweg. Op die zijweg zoeken ze naar menselijke mogelijkheden. Op de geloofsweg zien ze uit naar goddelijke mogelijkheden. Op de zijweg is er de menselijke berekening. Op de geloofsweg is er de goddelijke belijdenis. Ik hoop op hem. Hij heeft het beloofd. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop u mij verwachting hebt gegeven. Voelt u het verschil, gemeente? Als Sarai had gehandeld zoals later Maria handelde, dan was Sarai naar de Heere gegaan. En dan had ze gezegd, Heere, wij bidden al zo lang en wij wachten al zo lang, maar u hebt het beloofd, maar hoe moet dat nou? En dan had Abraham naar de Heere moeten gaan, ook in die periode van aanvechting en met de gedachte van er komt niks meer van. Met de vraag, voedt het oud vertrouwen weder? En ze hadden daar samen moeten staan, ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Gemeente, de weg van Abraham en van Sarai in Genesis 16. Is een weg van het vlees. Een weg waarop gezocht wordt naar menselijke mogelijkheden. Een weg waarop menselijke berekeningen worden losgelaten. Paulus, die in de brief aan de Galaten herinnert aan deze geschiedenis, zal het ook zo beschrijven, gemeente, dat handelen met Hagar is de weg van het vlees geweest. Dat vlees dat God een handje wil helpen. Dat vlees waarvan ondertussen geldt, vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dan gaat het niet over het zondige vlees hoor. Maar dan gaat het juist over het vrome vlees. En die mensen had je in de Galaten ook. Wetsleraars. Die tegen de mensen zei, het is mooi hoor dat jullie hebben leren geloven in de Heer Jezus Christus, die door Paulus als een gekruisigde gepredikt wordt. Maar dan moet je je ook nog laten besnijden. En dan moet je ook nog de wet houden. En dan zegt Paulus, uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? U, die toch de Heer Jezus Christus als de gekruisigde voor ogen geschilderd is. U die geleerd hebt te geloven in de belofte en nou, dan wil je God een handje helpen. Het niet alleen van hem verwacht. Dan zit je toch van, dan moet ik toch en dan heb ik toch en dan zal ik toch. Gemeente, als u vraagt naar de concrete boodschap van Genesis 16, dan is de concrete boodschap voor u en voor jou en voor mij, dat moet er allemaal aan. Dat staat ons allemaal in de weg. Ook van het vrome en van het godsdienstige vlees geldt. Het kan het koninkrijk Gods niet beërven. De Heere vervult zijn belofte in de weg van het geloof, gemeente. Dat het niet meer berekenen kan en dat het niet meer verklaren kan en dat het niet meer bekijken kan. dat niets meer aan te bieden heeft, omdat het met lege handen voor de Heere staat. En omdat het als een bedelaar zegt, Heere, ik weet het niet meer. Ik kan het niet bekijken en ik kan het niet verklaren en ik kan het zelf niet voor mekaar krijgen. Maar er is één ding. En ik hoop dat terwijl ik dat zeg, dat u mij voor bent. Er is één ding, Heere, ik hoop op uw woord. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Kijk, en dan vraag ik gemeente, mag u dat geloven oefenen? Dat geloof dat dat ene oog overhoudt. De belijdenis van de bedelaar. Belijdenis van de mens die zegt, ik vond bij mijzelf niks meer. Ik stond blind van verre, in mijzelf zo rijk, maar ik was zo arm. En dat je dan naar de Heere vlucht. Zoals met Jane dat zingt, toen vluchtte ik tot Jezus, hij heeft mij gered. En dat je tegen de Heere zegt, Heere, ik kan het niet bekijken hoor, maar u hebt het toch beloofd. U hebt het toch zelf gezegd. En u staat toch voor uw woord in. Zeg nou eens gemeente, u die nog niet zo ver bent in het leven van dat geloof, is dit misschien het probleem waar u mee worstelt? Bent u nog altijd iemand die nog geen bedelaar is, ook al gebruikt u dat woord misschien wel. En ook al zegt u er nog wel bij dat u een arme bedelaar bent, maar dat u dat ondertussen nog in uw handen houdt als iets wat u de Heere wil aanbieden. Gemeente, wij staan als vrome kerkmensen de Heere zo vaak in de weg. De Heere die ons wil leren, niets uit ons, het al uit hem. Zo gaat het naar Jeruzalem. Misschien zit er hier iemand in de kerk die al zo vaak op huisbezoek heeft gezegd, broeders, ik moet er toch wat voor hebben. Misschien wil de Heere u vanavond vanuit dit wonderlijke hoofdstuk leren, u moet er wat voor kwijt. Dat wat u in uw handen hebt, dat moet eruit. En zegt nou zelf gemeente, heeft de Heere geen recht op ons vertrouwen? En is de Heere het niet waard dat je in hem gelooft? Is hij het niet waard wanneer we die grote dierbare beloften horen? En we zien de Heere dan wandelen alleen over de bloedstraat. Terwijl wij maar aan de kant kunnen staan. Als we de Heere zien in de nieuwtestamentische bloedstraat op Golgotha. Waar hij hangt aan het kruis en waar hij alles volbrengt. Voor een volk dat het in zichzelf allemaal mist. En als je dan hoort dat hij God zweert, ik zal het doen. Als Christus je voor ogen wordt geschilderd, gemeente, dan is alles wat je zelf hebt toch waardeloos. Inderdaad, dan wordt al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Alleen het geloof, alleen door genade, alleen door Christus, de grote zoon van Abraham, die de erfgenaam is van de goederen van het heil en die allen die in hem geloven maakt tot mede-erfgenamen. Die zijweg van Abraham en Sarah, dat is een doodlopende weg, gemeente. En als de Heere je daar niet van afhaalt, al is het allemaal nog zo begrijpelijk en al is het nog zo goed bedoeld. Maar God zegt het nadrukkelijk. Door de werken van het vlees wordt niemand rechtvaardig voor mij. Die zijweg van Abraham en Sarah, gemeente, dat is een gevaarlijke weg. Allereerst omdat hij aanvankelijk begaanbaar blijkt. Want in de kortst mogelijke keren is Hagar in verwachting. En kunnen Abraham en Sarah tegen elkaar zeggen, zie je wel, dit is een begaanbare weg, want zo worden we vader en moeder. De Heere zegent het. Maar het gevolg is dat je die weg ook maar verder op gaat. En hoe verder je die weg van het vlees gaat, hoe moeilijker het is om terug te keren. En vervolgens, gemeente, die zijweg die heeft ook vaak ernstige gevolgen. De hele problematiek van het Midden-Oosten is begonnen in de tent van Abraham en Sarah, wanneer Hagar daar een plaats krijgt en haar kindje verwacht. En tot op de dag van vandaag verdragen de kinderen van Isaac en van Ismaël elkaar niet. En is er altijd maar weer die concurrentiepositie tussen dat kind van Sarah en dat kind van Hagar. En gemeente, zo is het bij ons ook, wanneer ouders wettig zijn in hun optreden, ook naar hun kinderen toe. Dan trekt dat vaak een spoor in het leven van het nageslacht. En dat is geen wonder, gemeente, want in dat wettische zit niks in dat jaloers maakt. Niets in wat gunnend is, dat je uitlokt. Op die zijweg ontbreekt altijd dat één, gemeente. Dat is de roem in het kruis van Christus. Op die zijweg wordt het ook donker en dan komen de botsingen. Als je ziet hoe Abraham en Sarah met elkaar al die jaren hebben geleefd in liefde. Maar in deze situatie komt er de botsing, komt er de vervreemding. Zijn er beschuldigingen tegenover elkaar. Net als in het paradijs, op die weg raak je elkaar kwijt zoals je God kwijtraakt. En misschien moet u dat ook nakijken. Misschien dat er daarom die oneenigheid in uw gezin of in uw familie is. Misschien dat er daarom die hardheid bij u gevonden wordt, omdat je zo krampachtig bezig bent God een handje te helpen in plaats van te leven van genade alleen. Maar vooral, gemeente, die zijweg die leidt je nooit naar de beloofde zoon, de erfgenaam. Als er vanavond hier mensen in de kerk zitten die op zo'n zijweg lopen, dan klinkt er maar één boodschap, gemeente, en dat is: ga terug. Om ongelukken te voorkomen. En als het leven van je kinderen je lief is. Want er is maar één weg die niet doodloopt, gemeente. En dat is de weg van hem die niet werkt, maar die gelooft in hem die het beloofd heeft. Die boodschap heeft Abraham door de genade van God op die zijweg tenslotte ook gekregen. En dat zien we dan in het slot van hoofdstuk 16, gemeente. Want dan wordt die zoon geboren en wat lezen we dan? Abraham noemde de zoon van Hagar Ismaël. Dat doet Hagar niet. Dat doet Abraham. En wat begrijp ik daaruit? Dat begrijp ik uit, gemeente, dat Hagar toen ze terugkwam, u leest dat in die verzen die we nu hebben overgeslagen, u leest het thuis nog maar eens een keer na, dat Hagar teruggekomen is. En dan zie je dat Hagar ongetwijfeld aan Abraham verteld heeft van die ontmoeting met de engel in de woestijn en van de beloften die de Heer aan haar heeft gegeven. Heeft Abraham toen op zijn minst begrepen, ook de zoon van deze slavin zal de erfgenaam niet zijn? In elk geval heeft hij wat anders begrepen. Hij heeft begrepen de boodschap van de naam. Ismaël. Er is een God die hoort. Ik denk dat Abraham toen heel erg stil is geworden, gemeen. Dat hij zich realiseerde dat Egyptische kind, want veel meer zal Hagar nog niet geweest zijn, Dat Egyptische kind, dat moest hem dat nou vertellen. En toen realiseerde hij zich, het is de Heere die me dat opnieuw verzekerd heeft. En hij zal het ook aan Sarah verteld hebben. En toen de jongen groot geboren was, toen gaf hij die naam overeenkomstig de opdracht van de Heere en overeenkomstig de wens van Hagar. En als zijn eigen belijdenis, daar is een God die hoort, toch op zijn tijd, op zijn wijze. Dat is de les geweest, gemeente, die Abraham weer op de hoofdweg bracht. De weg van het geloof. Het geloof dat zegt, doch, ja, daar begint het ook op de geloofsweg weer mee. Toch. Maar op een andere manier dan in het begin in vers 1 in hoofdstuk 16. Toch, gij mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Gemeente, dat is de les voor ons allemaal. Om toch maar nooit een eigen weg te gaan. En toch maar nooit een zaak van berekening te maken. Om toch maar nooit te denken dat we God een handje moeten helpen. En dat het niet van belang is wat ik kan en wat ik heb en wat ik ben en wat ik doe. Gemeente, wij moeten er tussenuit. U en jij en ik. Al onze wegen lopen dood. Eén ding blijft over. Hij heeft het beloofd. En hij is de getrouwe die het ook doen zal. En ik, ach, als de Heer mij op mijn plaats brengt, gemeente, dan blijft er voor mij maar één ding over. Als de Heer mij weghaalt van de weg van het vlees en me als een bedelaar aan zijn voeten brengt, dan doe ik dit. Dan vouw ik mijn handen en ik leg ze bevend om zijn belofte heen. En ik zeg, Heere, zo bent u, Ismaël. Daar is een God die hoort, hoorder van het gebed. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Amen.